Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
En ik ben Donatello Piras. In de Italië-podcast duiken we iedere week in het voor ons meest fascinerende land ter wereld.
Van misdaad tot het laatste sportnieuws, van sprankelende prosecco's tot diepe rode wijnen, tot van geweldige juice die we vandaag gaan bespreken en de stormachtige politiek, tot zonnige vakantietips. Je hoort het allemaal bij ons.
En in deze aflevering terugblik op ons live-avontuur in Den Haag. We hebben laatste juice, zoals al gezegd. We hebben forse fraude met olijfolie en tips om ervoor te zorgen dat je niet in de maling genomen wordt. Nog in Nederland, nog in Italië. En we drinken vandaag maar eens gewoon water en wat alcoholvrijs. Heb ik meegenomen. Dus je mag kiezen. Aranciata limonata of Pellegrino Naturale.
Ik ga erg sophisticated voor de aranciata. En die leng ik een beetje aan met... Ja, is echt voor de fijnproever. Ik ga volgende week...
Alsjeblieft.
Ja, dankjewel. Ja. Ik heb bij Albert Heijn blikjes ijs of koele cappuccino zien staan. Dus gewoon ijs. Ik denk dat ga ik volgende week
van
mee.
Van het huismerk?
Van het huismerk. Ik denk dat ga jij heel vies vinden waarschijnlijk. Dus dat ga ik.
Ik ben wel benieuwd.
We gaan er met open visie in, maar daar kun je je volgende week op verheugen.
Ja, nou dan gaan wij eventjes terugblikken op vorige week voordat wij beginnen met het nieuws.
Was leuk, hè?
Ja, hè?
Ja. We hebben nog heel erg zitten twijfelen. Goh, ga je dan een hele verkorte aflevering dan maken van de live show? We hadden het gevoel van als je er niet bij was, is dat dan leuk om naar te luisteren?
Of smijten we alles online?
Nou, we hebben eigenlijk vooral bijna alles online gesmeten.
Ja, niet alles alles.
Niet
maar,
alles alles, maar wel veel. Meer dan we dachten vooraf.
Dus we hadden ook vooraf hebben we nog iets. Het staat ook online, hè? Want ik dacht, de knip. Al die anekdotes eruit, er zo geen bal aan, maar dat was toch leuk.
Ook al waren daar heel veel foto's bij die mensen niet konden zien. Ja. Ik hoop eerlijk gezegd dat we nog een keer zoiets gaan doen.
Ja, er zijn ook al lezers geweest. Lezers, ik heet het bij mijn lezers alsof ik jarenlang bij de Volkskrant heb gewerkt of zo. De luisteraar heeft, er zijn ook luisteraars geweest die hebben gevraagd, wanneer komen jullie weer? Of komen jullie binnenkort ook een keer in Brabant? Nou, ik heb ook gezegd, als je een locatie weet, meld het.
Moet je wel echt niet die Brabantse accent
daar? Nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar het erge is, het gebeurt natuurlijk juist daar. Want dan praten ze het allemaal.
Ja, dan praten ze. Maar we hebben allemaal luisteraars.
Er zijn ook mensen om mij heen die inmiddels zeggen, let op, hè, geen Brabants praten.
Daar moet je echt mee oppassen. Ja. Maar we stonden dus in Den Haag.
Een soort Gilles de La Tourette met accenten. Hoe is dat nou?
Ja, we hadden daar al onze luistervrienden. Ook wat eigen vrienden. Ook mijn ouders waren er bijvoorbeeld.
Wat leuk was
ik
dat.
Ik vond het echt een leuke avond.
Maar ik kwam ook oud-collega's tegen uit Politiek Den Haag, die bijvoorbeeld nog geabonneerd waren op de nieuwsbrief van Nieuwsport. En daar stonden we ook in. Dus ik was echt een warm bad van herkenning.
Het is nog best laat geworden aan de bar.
Het is dat die bar dicht ging. Er stonden natuurlijk
gewoon
een paar mensen. Ja. Wat mij ook opviel, er waren bijvoorbeeld helemaal aan het einde ook, de dames uit Den Haag en de heren uit de buurt. Die waren er ook omdat het wel een beetje in de buurt was. Rotterdam, Den Haag.
Ja.
Ik denk als ze uit Enschede of Dronten of IJsden, Margraten moeten komen, doen ze toch niet. Daarom denk ik, we moeten dat geografisch misschien proberen een beetje te doen. Zo. Een keer in het noorden. We zijn nu een beetje het westen geweest. Amsterdam, riep
jij ook. Een keer
ook,
binnen de ring. Ja, al die luie vrienden van mij.
Dichtgetikt.
Ja, nee, ik niet. Maar al die luie vrienden van mij, die komen anders niet.
Nou, oké, maar Amsterdam is ook de hoofdstad. Zo verkoop ik het dan een beetje. Dus dat is wel prima. Maar dan hebben we Den Haag en Amsterdam. Dan moet je een keer richting Enschede, Eindhoven, zoiets toch? Ja, nu doen we net alsof we op tour gaan. Vooralsnog is dat niet zo.
Nee, is niet aan de orde.
Maar het smaakte wel naar meer. Het was echt leuk om te doen.
Zeker.
En ik moet echt iedereen bedanken die is gekomen. Want ik vond het oprecht heel leuk om mensen gewoon ook na afloop even te spreken.
Ja, ik ook.
En wat een ongelofelijke diversiteit is dat luisteraarspubliek, toch?
Ja, zeker.
Hele jonge mensen.
Ja.
Pensionados die al 20 jaar...
Mensen.
Die waren er misschien ook. Ja. Ja. Maar toch?
Ja, zeker. Nee, absoluut.
Dat vond ik ook bijzonder. Dat ik denk, je hebt toch een bepaald beeld bij de luisteraar.
Ik vond het een tikje ongemakkelijk. Ik vind, jij bent daar beter in dan ik.
Waarin?
Nou, om daarna gewoon in zo'n bar met je rustig rond te lopen. En
ik snap dat je dat zegt.
Als een soort vrolijke prins carnaval, zo wuivend.
Ga je nou weer?
Nee, positief. En gewoon zo'n beetje iedereen nacht. En ik zeg niet, ik ben niet verlegen aangelegd.
Ja, maar
ik ben er wel iets ongemakkelijker.
Ja, oké, maar dat siertje dat je dat zegt. Ik denk dat ik heb daar iets minder last van. Omdat mijn werk natuurlijk ook vaak doe na afloop van
evenementen.
Dat
iedereen jou dan aanspreekt en aanschiet.
Nou ja, iedereen is een groot woord, maar wel. Maar ik heb ook, het is ook een knop hoor, die ik omzet. Want ik vind ook, als daar zoveel mensen voor jou naartoe
zeker
komen. Kijk, als ik ik had natuurlijk ook heel makkelijk met bekenden aan de bar kunnen staan.
Is dat eens neer naar mij dat ik dat deed?
Nee, dat deed je namelijk
ook
niet.
Ik heb
ook
dat ook
niet
even gedaan. Maar er waren ook mensen die ik al gezien had.
Ik ook. En ik had daar kunnen blijven in mijn veilige. Maar dan denk ik, dan weet ik dus niet wie al die mensen zijn. En niet iedereen komt naar ons toe, want ja, die denken ook laatste. Dus ik dacht, ik moet mezelf ook even dwingen. En uiteindelijk werd het steeds leuker.
Ja, ja. Je hebt me ook op een gegeven moment aan mijn haren eventjes...
Ja, dat was omdat die mensen zeiden, waar is Evelien? Ja, die is daar.
Die is daar. Ja. Die staat weer met haar eigen...
Ja, dat...
Pimpelen met haar eigen vrienden. Nee, dus dat was hartstikke goed.
Nou goed, anyway. Genoeg over vorige week, toch?
Ja.
Ja.
Terug naar deze week.
Ja, en deze week, moet ik toch zeggen, gebeurde er iets bijzonders. Wat wij in ieder geval vanuit de Italië-podcast niet helemaal kunnen laten liggen. En dat klinkt ongeveer zo.
Ho sentito dire che c'era attesa per questa conversazione. Poi oggi ho letto che hai detto che tremi di paura.
È un po', guarda.
Mi sono fatto paura da solo, ma a me non sono mica.
No, hai ragione. Tu sei una persona che mette proprio a suo agio le persone.
No, anzi, lo dico per deludere sin d'ora. Io non se ne abbia male nessuno, ma io non sono un magistrato.
No, è vero.
Non sono un tribunale, non sono un prete, non è, questo non è un luogo.
Ja, we horen Fabio Fazio, dat is de presentator van het al jarenlang lopende programma Che Tempo Che Fa, een talkshow op zondagavond. Die was ooit bij de publieke, is nu een soort van verbannen naar de commerciële. Maar daar keken afgelopen zondag 3 miljoen mensen naar, wat best wel veel is voor de 9e zender van Italië.
Ja.
Naar het interview dat hij had, 25 minuten lang, eigenlijk een half uur.
Met
Chiara Ferragni. Want daar
mega
gaan we het even over hebben.
Mega top influencer, wereldwijd. Heeft een eigen imperium. Is een van de eerste, denk ik, grote influencers. En inmiddels is ze ook... doet ze van alles. En ze is, laten we beginnen daarmee.
Ze influencers en bij influencers denken mensen altijd dat ze alleen maar vloggen. Maar ze is ook gewoon...
zakenvrouw.
Hoe zeg je dat? Ondernemer.
Ondernemer.
Toch? Ze is gewoon ondernemer. En die onderneming ging altijd heel goed. Chiara Ferragni werd gevolgd door bijna 30 miljoen mensen.
Ja.
Dat zijn er nog steeds 29,3 miljoen. Dus ze heeft wat dat betreft nog geen klagen. Een reality-serie op...
Prime.
Ferragnez. Getrouwd met een andere bekende
Italiaan.
Met een rapper. Vandaar de Ferragnez, want zij is Ferragni en Nez komt van Fedez. Dat is een rapper. Ja, en deze dame die is natuurlijk super populair in Italië, maar ook daarbuiten. Goed gevolgd. Afgelopen jaar is niet haar finest hour.
Nee, kukelde ze even van der sokkel, van der... hoe zeg je dat als je iemand op een voetstuk zegt? Van haar voetstuk. Wat is er namelijk gebeurd? Als we even teruggaan, dat was... zij doet ook veel... Zij roert zich ook in Italië op maatschappelijke onderwerpen.
Ja.
Vrouwenrechten, politiek,
zeker.
Tolerantie. Ze zetten mensen aan om te gaan vaccineren, om binnen te blijven.
Om te gaan stemmen.
Om te gaan stemmen, begrijp je? Dus ze roert zich echt in het debat. En dat vind ik ook...
Blijf van mijn lijfhuizen en dat soort dingen doet ze ook. Hè? Dus het is echt wel iemand die ook maatschappelijk geëngageerd is.
Absoluut.
Alhoewel mensen dat moeilijk vinden, want... Dat is ook gekoppeld soms aan een vlog of aan een actie of whatever.
Ja, maar
is het een beetje misgegaan.
Daar is het misgegaan.
In een van die goede doelenacties.
Ja, zou mensen haar fans hebben misleid bij de verkoop van speciale kerstcakes voor het goede doel.
Pandoro.
Ja, en de klanten die waren in de voorstelling dat ze met hun aankoop een kinderziekenhuis steunden. Maar dat bleek eigenlijk niet het geval. Dus ze heeft daarvoor een boete al gekregen. Dus het is niet een soort... suggestie dat wij dat dit wordt geluisterd. Het zijn gewoon de Italiaanse medingsautoriteiten.
Ja.
Die hebben haar €1 miljoen boete gegeven. Ja. Dat ze dit...
Wegens misleiding. Wegens misleiding. En zij is het daar niet mee eens. Dus zij heeft ook weer... Zij is in beroep gegaan. Dus er is nu een rechtszaak. Nou, we gaan niet in op die rechtszaak, want dan wordt het heel technisch. En daar zit denk ik niet zo heel veel mensen op te wachten.
Maar het gaat vooral de...
maar de suggestie.
Het imago
precies.
Heeft een flinke knauw gekregen. Er zijn nu ook allerlei sponsoren of bedrijven waar zij in samenwerken die zich hebben teruggetrokken.
En dat waren niet de minste. Dat zijn echt allemaal A-merken waar zij mee samenwerkt.
Ja, dus en Giorgia Meloni heeft zichzelf over uitgelaten.
Doe maar.
In, nou ja, toen weer haar werd gevraagd wat ze van de kwestie vond. Zij heeft toen wel wat algemenere bewoordingen gezegd dat influencers die hun geld verdienen door kleren te dragen en tassen zo of door dure cakes aan te prijzen, waarbij ze mensen doen geloven dat het voor het goede doel is, dat volgens Meloni geen rolmodellen zijn. Nou, ze heeft de naam van Ferragni niet genoemd.
Ja, okay.
Maar goed, alsof ze het wel heeft gedaan.
Het was niet expliciet, maar het was bijna expliciet. Want ja, het enige wat er hier aan ontbrak was zeggen Chiara Ferragni. Ja. Maar anyway.
Maar het gaat dus nog verder. Hè? Want nu, we hebben de kerstcakes gehad. Ja, en we gaan nu naar de paaseieren. Ja, het lijkt mij een soort mop. Maar ja. Dus er zijn nu meerdere acties van haar.
Ja.
Waar eigenlijk wordt gekeken. Goh, heb je daar wel duidelijk voldoende...
Ja, overigens, het gaat niet over de paaseieren van dit jaar. Dat gaat, nee, want die zijn er niet. Maar het gaat van de paaseieren van
2021 en 2022.
Ja. Ja. Dus met terugwerkende kracht. Ja. Maar dat zijn zeg maar acties waarin ik, als ik een paasei koop in Italië, is natuurlijk de traditie om die paaseieren, hele grote paaseieren met inhoud worden verkocht. / cadeautjes.
Ja.
En als ik die dan van een roze van Chiara Ferragni kocht, dan droeg ik bij aan Goed Doel X.
Ja.
Dat was de suggestie. In werkelijkheid zat de constructie iets anders in elkaar.
Ja,
zij doneerde namelijk gewoon een x-bedrag.
Ja.
Van, ik noem maar wat, 50k of 100k. Nog los van...
Het aantal eieren.
Ja, en die verkoop ging natuurlijk door het dak heen. Want iedereen dacht, een ei van Ferragni. Want dat is echt wel een merk wat populair was. En B, ik draag ook nog bij aan een goed doel. En dat was misleiding. Nou ja, anyway, dat laatste is zij overigens nog niet voor beboet. Hè. Dus het is alleen een onderzoek. Dus ik wilde even verder van blijven.
Vervolgens is zij met een video met helogen en een grijze trui.
Ja.
De grijze trui.
Ja, dat is in het interview ook uitgebreid afgegaan. Ja. La tuta grigia.
La tuta grigia. Nee,
dat is in beeld gekomen. Dat is
het grijze truitje.
Ja, daar is zij ook op ingegaan.
Is ook wel over nagedacht. Dag natuurlijk, hè? Maar daar komen we straks op.
Ja, daar komen ze gezegd, op, ja.
Ze heeft gezegd, het spijt me als ik die suggestie heb gewekt. Wat ik altijd een beetje mager
ophef.
En ik heb nog meer geld dan dat miljoen overgemaakt aan het kinderziekenhuis. Ja. En absoluut.
Dat is overigens ook waar dat ze dat echt gedaan heeft.
Hè? En ik vind wel, ze is wel door het stof gegaan.
Zo.
Je moet namelijk wel dat haar nageven. En er zijn genoeg mensen die dat niet doen. Maar goed.
Ja, en vervolgens is er dus, heeft ze natuurlijk, behalve die post waar jij het nu over hebt, heeft ze heel lang niets van zich laten horen. Ook terecht. Ik moet zeggen, de volkswoede in Italië is dan ook wel weer heel groot.
Ja, niet fraai.
Niet fraai. Het neigt ook wel weer het cancelen wat wij hier in Nederland goed kunnen de laatste tijd. Hè, met een publiek figuur die iets een faux pas heeft begaan. Zijn ze daar ook niet vreemd? En dan wordt echt de drek die daar dan gedeeld wordt over haar en familie. Maar vooral over haar natuurlijk. Is niet van de lucht. Weet je wel, het suggestief. Alsof het enige doel was geld verdienen. Over de rug van domme mensen.
En patiënten.
En nu is ze,
precies. Kinderen, en zieke kinderen.
En nu is ze gepakt. En nu probeert ze zich nog in allerlei bochten te wringen. Het loeder. Maar ze moet gewoon branden in de hel. Nou, dit soort teksten. Dit is geparafraseerd. Maar ik had ze ook letterlijk kunnen quoten in het Italiaans. Honderden, zo niet duizenden. En als ik ze al lees. En ze gaan niet over mij. Moet je voorstellen dat jij de socials opent. Of een willekeurige krant met de reacties.
Ja.
En dat je dat dag in dag uit, en dit al wekenlang, dat je denkt, ja, maar jongens.
Maar je moet echt beseffen, er zijn dagen geweest dat de website van Repubblica, de Italiaanse Volkskrant, dat er gewoon eigenlijk de hele voorpagina op de site Chiara Ferragni artikelen waren.
Ja.
Dus om aan te geven hoe groot het is.
Ja, dit is heel groot. Overigens, Italianen en Jews, die kunnen er wat van. Ja. Hè? Dus ook alle serieuze klanten, zowel Corriere della Sera, want die hebben ook een interview met haar gehad. En dus de Che Tempo Che Fa is, dit is even voor de mensen die denken, ja, maar het is een entertainmentprogramma. Dat is het niet.
Nee.
Hè? Er komen wel culturele figuren, architecten, politici van alle pluimage komen erin.
Zoals een beetje de Jeroen Pauw van Italië, zo je
zo zou je mooie omschrijving. Maar het is echt wel een serieuze talkshow host die jarenlang zeg maar voor de publieke omroep heeft gewerkt. Dus het is niet dat dit alleen maar een soort roddelrubriekje was. Dus iedereen is hier in Italië toch wel mee bezig. En Fazio zei op een gegeven moment, ze worden vergeleken met de royals. Hè. Jullie hebben de koninklijke familie vervangen als stel. En als je zo bent, dan bestaat de privacy niet, al dus Fazio. Wat vind jij daarvan?
Nee, dat...
Hij stelde het wel eens vragen. Hè. Daar mocht zij op reageren. Het was niet een fait accompli, maar het was wel een prikkelende vraag. Ik heb het hele interview gezien. Heb jij het erover gezien?
Nee, ik heb wel stukjes gezien.
Okay.
Ik vind wel dat je minder recht op privacy hebt. Begrijp je?
Ja.
Omdat je ook aan die aandacht, dat je alles
verdient.
Erop zet. De kinderen komt nu erop. De huidige verbouwing. Hele reality serie. Je huwelijksproblemen. Hey, je verdient ook aan die volgers.
Ja.
Dus ik vind om dan dat mensen zich niet met je mogen bemoeien op het moment dat het minder gaat.
Ja.
Dat vind ik niet helemaal waar. Maar het is niet dat je
maar je bent niet meteen vogelvrij, toch?
Nee, dat niet. Absoluut niet.
En dat is een beetje, daar krijg ik wel een beetje een knoop van in mijn maag als ik dat zie. Omdat ik dan denk, iedereen permitteert zich dan maar, weet je wel, op het moment dat je, ja, dan ben je ook maar, weet je, als al, en dat zijn allemaal van die als-dan redeneringen, omdat je er geld aan hebt verdiend enzovoort, dan had je op de koop toe moeten nemen dat ik je nu half lynch.
Ja,
het is gewoon het oude dorpsplein waar mensen half met tomaten bekogeld werden en gevierendeeld werden. We worden nu niet fysiek, maar als woorden pijn doen, dan alle mensen, hoor. Het gaat echt heel ver, vind ik.
Ja, want zij is nu met veel.
Ze is geen moordenaar, hè?
Ja, want ze is nu 2 kinderen. En het ziet er wel naar uit dat zij nu gescheiden leven.
Ja, nee, daar hebben we een fragment van. Want uiteindelijk, de half uur interview, ze was erg emotioneel, moet ik zeggen.
Ja.
Ik zag haar betraande ogen binnenkomen. Best wel
bibberend.
Aan het alle zeer gevoel. Op een gegeven moment kwam er ook een totale compilatie van haar en FedEx en alle. Ja, en dat echt gewoon. Weet je wel, met muziek, dat kunnen de Italianen wel. En dan pakken ze dat bijna Amerikaans aan, zo'n compilatie. Nou, dan zie je haar gewoon dat ze zich vast moet grijpen, omdat ze anders daar aan het huilen is. En ze is natuurlijk slim genoeg om te weten dat dat niet heel verstandig is. Dus, het lijkt mij een heel moeilijk interview om te doen.
Ja.
Dit interview voor haar. Ze wist dat ze moest. Ze heeft 1 plek uitgekozen, dat is Fazio geweest. Want ze dacht, ik kan natuurlijk niet bij een of andere Pinco Pallino gaan zitten. Bij een of andere roddelrubriek. Dus het moest iets serieus zijn. En maar ja, daar werden dus ook wel kritische vragen gesteld. Waaronder deze vraag.
Davvero, insomma, unico. Cioè, esce la notizia improvvisamente di questo momento di allontanamento. Spero che sia un momento di allontanamento fra te e Federica. Federico, cosa hai detto?
Vediamo, non so.
Vediamo, non so. Ok.
Dat was hem.
Ja.
Dus Fazio stelt een wat omslachtige, want Italiaanse vraag. Hè? Dus die zegt niet, zei jullie nou. Dus die zegt, nou, vervolgens komt er heel geheel onverwachts dit bericht van de verwijdering tussen jullie. En ik hoop dat het een tijdelijke verwijdering is. Waarop zij hem onderbreekt met.
Vediamo.
Vediamo. We zullen zien.
We gaan het zien.
Ja, nou ja, wanneer zeg je dat? Ik denk als je zelf
als
hoopt.
Het niet, wel.
Wanneer zeg je dat? Wanneer zou jij zeggen, in een moment dat je een break-up hebt?
Nou, als ik er niet heel veel vertrouwen meer. Ik ben dan niet heel positief.
Nee, maar de deur is nu niet helemaal dicht, toch? Want anders had je wel gezegd.
Nee. Hij zegt nooit. Ja.
Het klonk bij mij. Ik bedoel, dit is het gezicht erbij. Dat kunnen we natuurlijk niet aan de podcastlezers laten zien. Maar hoe interpreteer jij dit?
Oh ja, wel dat er nog wat hoop is.
Ik denk,
deze RTL Boulevard.
Ja, maar het is enorm. De Veranjes fluisteraars. Maar ik interpreteerde dit als wel een vervelende vraag. We zullen het zien, maar het gaat even niet goed.
Ja.
Dus. Dit was het eerste bevestiging op televisie dat ze inderdaad uit elkaar zijn.
Ja. Ja.
Ze zijn alleen niet gescheiden. Dat is een verschil. Juridisch gescheiden. Ja. Weet je, het is niet gezegd. We gaan uit elkaar. We stoppen ermee. Dat is allemaal niet gezegd. Maar ze leven even niet meer bij elkaar. Het gaat ook niet goed. Er is een crisis.
Mm-hmm.
En er zijn meerdere crises geweest, heeft zij toegegeven.
Okay.
In het verleden. En toen zei ze er nog bij. En ja, ik laat heel veel zien. Maar jongens, ik laat echt niet 100% van mijn leven zien. Hè?
Nee.
Want er zijn heel veel dingen die we natuurlijk niet laten zien. Want wij hebben privacy. Maar ik snap dat mensen dat soms denken. Waarop hij zei, ja, omdat je nogal veel deelt.
Ja.
Ja, dat klopt. Maar van een hele dag zien jullie de meeste dingen nog altijd niet, zei ze.
Ja, ja, ja.
Nou ja, anyway. Dus ze zijn ook nog uit elkaar. Wat me een nogal moeilijk moment lijkt. Want even terug. Het blijft een mens. Ja, ze is een ondernemer. Ja, ze is rijk. Maar dan komt die eerste klap, dat zakelijk. Dat doet denk ik wel wat met je. Kan iedere ondernemer hebben. Even zakelijke tegenslag, zeker financieel.
Ja, maar het is zakelijk en ook echt persoonlijk, hè?
Precies.
Want het gaat er namelijk om.
En dan vervolgens de mediastorm.
Dat je over de rug van zieke kindjes.
Ja, ja.
Je hebt verrijkt. Dat werd op een gegeven moment het narratief. Dus het is niet alleen een soort pech met de inflatie of met de transportkosten.
Nee, eens.
Dit is echt ook een persoonlijke.
Zeker, ben ik met je eens.
Persoonlijk drama. Wat mij opviel.
En daar komt het dus overheen?
Ja, een scheiding. Of in ieder geval een separatie.
Het lijkt me even los van. Ja, dat gebeurt iedereen. Tuurlijk.
Nee, kut.
Het is wel even hè, dat je denkt. Nou, en dan vervolgens ben ik met jou eens. Je bent een mediafiguur. Dus ergens voel jij ook wel aan. Ik kan niet blijven duiken.
Nee.
En dan moet je dus op primetime televisie een half uur lang worden doorgezaagd over dit soort dingen. En nogmaals, me dunkt dat je dit moet doen. Want je bent rijk geworden door de followers en door de media aandacht. Dus het had niet gekans kunnen.
Ja, oké, maar dat vind ik wel heel... Dus ja. Ik zeg niet dat ik ben wel iets cynischer. Want het is natuurlijk ook heel goed geweest nu voor haar imago... om dit haar verhaal haar kant te kunnen vertellen. Begrijp je? Dus ze heeft ook wel weer een...
Nou ja, dat is zometeen wellicht de conclusie. Gaat het haar helpen? Er was nog één vraag die ik interessant vond. En dat was de vraag van de interviewer. Ga jij iets... Want aan het einde, alles, de hele drek, de beerput ging open. Fatso stelde de vraag, ga je iets veranderen? En toen zei ze, nou, ik ga wel een paar dingen veranderen. En de bottom line, want ik ga er niet helemaal citeren, is... ik ga wat meer naar buiten toe. En wat minder online. Dat betekent niet dat ik stop met vloggen of whatsoever. Maar wat ik één ding heb geleerd is... Ik dacht... zeker de eerste dagen dat de wereld alleen maar helemaal tegen me was. En hoe meer ik... Hè, op een gegeven moment ben ik ook maar gestopt met lezen. En toen kwam ik buiten en toen bleken mensen ook nog normaal tegen me te kunnen doen. Ja, ja. En dat bleef zo. Les die ik ook heb geleerd is... Dit helpt en ik moet misschien wel weer wat vaker. Toen dacht ik, wauw, dat is ook een nederige les voor iemand... die dus ook groot en rijk is geworden via de socials. Op een gegeven moment heeft zij dus ook geloofd dat dat de werkelijkheid was.
Ja, ze heeft zelfs namelijk wekenlang heeft ze haar... reacties uitgezet. Dus alleen maar mensen die zij ook volgden... konden reacties plaatsen. Ik ging af en toe een beetje kijken... of zij nog steeds door de slijk werd getrokken.
Ja. Ja.
En toen waren het alleen maar van die juichberichten. En toen dacht ik, hé, hoe kan het nou? Want dat leek me niet het moment ervoor. Toen zag ik dat ik bijvoorbeeld niet kon reageren. Want ik wilde natuurlijk hatelijk bericht sturen. Ja, Chiara, je
wat
zit
zo
er wel...
Je. Want hier vanuit Nederland
je
ook...
zit er wel lekker in bad nu, maar ondertussen... Nee,
beetje een soort geen stijlreactie.
En ze heeft dus na deze uitzending heeft ze weer de reacties aangezet.
Oh, echt?
Tot zover het stukje onderzoeksjournalistiek binnen de RTL Boulevard aflevering.
Oké, maar dan komen we dus nu een beetje bij de conclusie. Mm-hmm. Wat brengt dit de ondernemer? Want zo wil ik haar toch ook wel benoemen... De ondernemer Chiara Ferragni. Komt ze dit te boven?
Jawel, komt ze wel te boven. Wel met een knauw. Ik heb daar met Lorenzo gesprekken over. Want wij stukje juice schuwen wij ook niet thuis.
Niks menselijks is jullie vreemd.
Niks mis mee.
Ongelooflijk goed.
Als we heel veel...
Zelfs bij de eyebrows.
Als we heel even Dostojevski wegleggen.
Als je door Tolstoy heen bent en Kundera.
Heel
eventjes. Ja, ja. Oké.
Okay. Dus hij denkt, nee, het is over. Dat is de positieve inborst van Lorenzo. Hij zegt van, nee, dat komt ze niet
maar
meer
maar
boven.
Het is niet, hij bedoelt niet de relatie mee, maar de haar zakelijk imperium.
Ja, haar imago. Dat ze dat niet...
En jij
ik denk wel. Ik denk wel. Ik denk uiteindelijk dat mensen toch ook wel vergevensgezind zijn. Vooral als ze gewoon een... En misschien niet... ik denk dat dat ook wel een goede les is. Dat het gedeelte van de mensen die woest zijn... dat ook maar een minderheid is.
Ja,
dus
maar
dat
toch
ook wel heel menselijk.
Ja, de eens hoor. Alleen en weet je, ik keek bijvoorbeeld naar de reacties onder het YouTube dat interview is vervolgens integraal op YouTube geknald terecht. En vervolgens is dat nou, laat ik voor de grap eens kijken hoe vaak dat is bekeken. Dat is al bijna een miljoen keer bekeken alweer. 900.000.
Maar hoeveel
nou,
en wat is dan een beetje de teneur van de reacties?
Nou, die is niet per se positief hoor. De teneur van de reacties daar is ten eerste over die interviewer. Con questa intervista faccio sceso a livello più basso della sua carriera televisiva. Weet je wel, het is een slecht interview. Se le persone hanno capito così è veramente ridicolo. Un insulto all'intelligenza degli italiani. Weet je wel, dus ik denk dat 90% van de reacties hieronder... En ik weet niet hoe... Het zijn 5000 reacties op 900.000 weergaven. Dus de minderheid. Jij hebt gelijk. Alleen... Als je ze allemaal onder elkaar leest, zou ik met buikpijn naar huis gaan.
Ja, maar daarom moet je nooit de dingen op internet lezen van jezelf.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Maar daar weet ik wat van de afgelopen dagen thuis.
Ja, dus dat moet je gewoon niet doen. Moet je gewoon echt niet doen. Het is niet dat ik nou zo vaak, in het geheel niet, dat ik zo vaak op televisie ben. Maar ik ga nooit kijken op Twitter wat mensen van mij...
Nee, daarom app ik jou. Zoals goed, ja.
Nou ja, maar nooit. Want ik heb het één keer, geloof ik... Met de allereerste keer dat ik iets deed, dat was ik net bij Nieuwsuur begonnen. Toen hadden ze een soort filmpjes van vanavond in de uitzending. Ik mocht iedere keer een andere redacteur vertellen van wat dat dan was. Oh, daar keken dan 14 mensen naar, dus het was niet echt een doorstaand succes.
Dat was voor de buurvrouw, ja.
Ja, maar die 14 mensen die gingen echt daaronder van... Jezus, wie is dit? Is ze daarna flauw gevallen nadat ze dit had uitgesproken?
Oh.
Ik sprak te snel, denk ik. Weet ik, ik was helemaal
dieper.
Ja, heel gek.
Nee, yes.
Wat
zijn mensen toch onaardig?
Ja, want die had wel even haar mogen kammen. Gewoon alleen maar onaardig.
Onaardige shit.
Dus mensen, dat krijg echt. Je, dat mag
het zo, het is allemaal zo makkelijk, hè? Nee. Maar goed, anyway. Tot zover zou ik zeggen even de Varanjes. Ik zou zeggen, ik zou haar echt die tweede kans willen gunnen. Want ik denk niet dat het een onaardig mens is. Ja, ze heeft misschien fout gemaakt. En misschien ook wel een grote fout. Maar ze is geen moordenares. Ze betaalt ervoor. Het recht zal zegevieren. Ik gun haar niet levenlange anonimiteit.
Nee.
Ik denk als je zo in elkaar zit, heb je gewoon last van invidia. En in het Nederlands is dat gewoon
afgunst.
Afgunst. Ja. En dat is niet een van de beste kwaliteiten die je kunt hebben
nee.
in je leven.
Nee.
Laten we gaan naar iets anders. Het volgende en laatste onderwerp waar we het over willen hebben gaat over.
Questa bottiglia qui scrive in etichetta miscela di oli di oliva originari dell'Unione Europea e non originari dell'Unione Europea. Significa che qui dentro ci sta prodotto sicuramente di paesi produttori dell'Unione Europea, ma anche di paesi non europei.
Ja, we gaan het hebben over olijfolie.
Ja, speciale politie-eenheid tegen voedselfraude. Italië heeft die eenheid, de Carabinieri NAS, die zich richt... Of is dat NAS?
De NAS, in het Italiaans, ja. De
Carabinieri NAS, die zich richt op de bestrijding van voedselfraude, waaronder de productie en verkoop van bijvoorbeeld vervalste Parmezaanse kaas. Stond deze week een artikel over in de Volkskrant, als ik me niet vergis.
Klopt, zeker.
Op pagina 5.
Ja, zeker.
Afgelopen maandag. En deze eenheid houdt zich ook bezig met publieke gezondheid en voedselveiligheid. En heeft al verschillende grootschalige voedselfraudezaken, zoals onlangs de olijfoliefraude opgerold.
Ja, en die olijfoliefraude was een beetje de aanleiding voor mij om er deze podcast even met jou over te praten. Want volgens een rapport van de Europese Commissie is voedselfraude, waaronder die met producten als kaas en olijfolie, recentelijk toegenomen in Europa. En Italië is toch wel bekend vanwege, al dan niet door eigen zeggen, maar door hoogwaardige voedselproducten. Is een van de landen die actief strijdt tegen deze vorm van fraude. Want die NAS, dat is echt een grote club. Hè? Dat is onderdeel van de Carabinieri. Daar werken duizenden mensen. Hebben heel veel posten, zitten in heel Italië. Doen ook invallen en zo. En zijn dus nu best wel iets op het spoor gekomen.
Ja, en ze zetten zich niet alleen in voor de veiligheid van voedsel, maar ze beschermen ook, en dat zal met deze regering natuurlijk alleen maar meer worden, het wereldwijd gewaardeerde merk Made in Italy. Het omvat het waarborgen van de authenticiteit en de kwaliteit van Italiaanse producten, die vaak, nou ja, omdat ze zo goed en populair zijn, het doelwit van namaak zijn.
Ja, en dat is eigenlijk hier ook het geval, moet ik eerlijk zeggen. Want als je een Italiaans vlaggetje erop zet, verkoopt het beter dan dat je er geen vlaggetje op zet, of een Duits vlaggetje bijvoorbeeld. En daar wordt misbruik van gemaakt op grote schaal. Nou, het is grappig dat die NAS-eenheid internationale erkenning heeft gekregen voor haar inspanningen. En als voorbeeld dient voor vergelijkbare eenheden in andere landen zoals Frankrijk en Spanje. Dat meldde inderdaad dat Volkskrant-artikel onlangs. De eenheid werkt ook samen met internationale partners om grensoverschrijdende voedselfraude aan te pakken.
Ik kan grensoverschrijdend nu bijna niet meer lezen als dat het over landsgrenzen gaat. Begrijp je wat ik bedoel? Met de hele discussie over grensoverschrijdend gedrag.
Oh, wauw.
Grensoverschrijden, daar komen in mijn hersens komen landsgrenzen daar niet meer ongeveer in. Maar dit zijn dus de grensoverschrijdende voedselfraude.
Ik ben zelf eventjes blij dat het weer eventjes gaat
over landsgrenzen.
Over landsgrenzen en niet over andere grenzen die overschreden zijn hebben geworden.
Ja.
Om het in het Duits te zeggen. Als we gaan kijken naar de olijfolie, dan even naar dit fragment.
Maar wat is classico olijfolie? Dat bestaat eigenlijk niet.
Geraffineerde olijfolie, rechtstreeks uit olijven.
Geraffineerde olijfolie, wat betekent dat?
Geen idee.
In het raffinageproces, daar wordt de olie gebleekt, ontgeurd, geneutraliseerd. En daar worden dus de onverzadigde vetzuren, antioxidanten en ook de polyphenolen en vitamine E, wordt daaruit geraffineerd.
Oh, dus dat is alles wat olijfolie, zeg maar, gezond en lekker maakt, wordt in die raffinaderij er allemaal uitgehaald?
Ja. En om dan toch olijfolie op de fles te mogen zetten, moet er, ik geloof, 2-5% extra verse olijfolie toegevoegd worden. En als je dat doet, dan mag je weer olijfolie op de fles zetten.
Dan doe je er dus 5% extra verse olijfolie bij en dan mag je het gewoon weer olijfolie noemen?
Dan mag je het olijfolie noemen, ja.
Maar dat is toch tamelijk bizar?
Ja, dat is het ook.
Ja, dit is een fragment uit het onvolprezen programma De Keuringsdienst van Waarde van de KRO en CRV.
Van hoe lang geleden?
Zeer onlangs. Okay, dus
afgelopen seizoen.
Een maand geleden, denk ik. Ja. 3 weken. Dus het is ook de tip deze maand. Dat zijn dus, en ik ben dus de supermarkt ingedoken.
We gaan nu ranzig olijfolie...
Nee, dit is trouwens lekker olijf. Het komt uit Puglia, die jij nu...
Ja,
die jij nu
daar hebt. Was ik ook meteen op gedoken.
Ja, kijk, dit is zeg maar mijn Albert Heijn. Ik laat het nu eventjes zien, ook in de show notes. Dit is waar je als Nederlands consument tussen kunt kiezen.
Ja.
Je wordt er een beetje gek van. De goedkoopste die eruit springen, dat zijn deze. Dat zijn dit soort flesjes, Evelien.
Ja.
Herkenbaar aan een wit doorzichtig plastic flesje.
Ja.
Van het Albert Heijn huismerk. Anderen hebben het ook. En je hebt drie soorten. Je hebt de extra vierge. Je hebt de classico.
Ja.
En je hebt de mild.
Ja.
De mild is de allerslechtste. Ik hak maar meteen de knoop door.
Ja.
Dat is ongeraffineerde olie voor 95%. Dat is geraffineerde olijfolie. Wat we net hoorden. Dat is dus alles uitgeramd.
Ongelooflijk.
5% extra vierge, waarschijnlijk ook nog van non-EU-kwaliteit, want dat staat er dan vervolgens niet bij, wordt eraan toegevoegd. En dan mag je het verkopen. Daarna komt de Classico, daar zit 15% extra vierge in. Dus dan is die al ietsje anders. En vervolgens krijg je de extra vierge olijfolie. Nou, er zijn allerlei redenen waarom je eigenlijk deze flessen zou moeten verwijderen. Maar als je er dan een doet, doe dan deze.
Maar waarom, en is dit dan wel echt goede olijfolie?
Ja.
Ik kijk nu naar Albert Heijn huismerk.
Kijk, ze komen uit Spanje. Dat staat echt, bedoel, je moet echt een leesbril hebben en echt goed zoeken. En dan staat het land van oorsprong Spanje.
Ja.
Zijn ze verplicht om het te vermelden, maar ze doen het zo klein mogelijk. God knows waarom ze het doen. Alle AH huismerkproducten komen uit Spanje. Er zit niks Italiaans bij. Helemaal niet erg, want Spanje heeft ook fantastisch hoogstaande producten, maar ik wil het wel graag weten. En wat hier heel, er staat erbij voor koud gebruik. En heel veel mensen denken dan, ja, als je het verhit, komen er allerlei giftige stoffen vrij. Wat natuurlijk totale onzin is.
Nee, daar heb ik jou echt waar denk
ja,
ik.
Dat zat ook in die uitzending van de cursus die ze vaak vandaar dat het een terug te luisteren aflevering waard is. 25 minuten open mond echt. Vooral die klantenservice van die supermarkten die dan gebeld worden. Die de ene na de andere totale onzin over olijfolie delibereren. En die dames kunnen niet eens uitspreken wat daar staat. Ja, en die ene olijfolie, dat is extra virgin. Ze komt gewoon niet op de naam. Nou, dat kan een keer gebeuren, maar ze had er nog nooit van gehoord. Wat zij kocht uit de mild, dat loopt het best. En dat is de meest standaard olijfolie.
Dat loopt het best en is het meest standaard. Ja,
toen dacht ik, ja, maar hier moeten we even iets mee met Italië-podcast. Want ja, weet je, en ook, we komen zo op Italië. Want dit is even Nederland. Italië kan er ook wat van. Mm-hmm. Daar is misschien de fraude nog heftiger en nog moeilijker. Dus daar komen we zo meteen even over te lullen. Maar als we dan toch naar Nederland gaan, stop met dat kopen van die mild. Want wat je koopt is echt meuk. Dan kun je beter gewoon zonnebloemolie kopen,
mensen
serieus.
Mensen denken dat je alleen maar kunt koken met die milde. En dat je die... Nee, ik heb deze sessie ook al gehad. Ik heb dus, ik pak even wel... Mag ik al praten over de andere die je hier hebt?
Ja, dat is Monini. Ja, overigens, daar zit geen Monini in. Daar zit een hele goede Sardijnse olijfolie in.
Ik heb dus Monini.
Ja.
Heb ik dus thuis als de kookolijfolie.
Ja, dat is grappig. Dat heeft mijn moeder ook. Vandaar
en
dat we zoveel
rest...
van die flessen hebben.
En ik heb dus, of als een andere redelijk goede in de aanbieding is. En ik heb voor de rest chique olijfolie voor koud gebruik, begrijp je?
Ja, en wat is chique dan bij jou?
Ja, gewoon dingen die ik bij speciaalzaken haal. Of als ik online bestel uit dingen uit Italië laat komen.
Maar je merkt wel, kijk, als je deze bewijs hebt.
Wat jij, die
bordje.
Ja,
ja dit is Puglia.
Erg, ik heb al je brood opgegeten. Oh, je hebt daar nog brood. Dat heb je heel goed voor mij verborgen gehouden.
Alsjeblieft. Je merkt wel, dit is echt wel... Dit is een olijfolie uit Puglia.
Mm-hmm.
Van een van de cursisten van de talenschool... waar onder andere mijn dochter ook op zit, Italiamoci. Hilde uit Puglia. Uit Celina di Nardo. Oh nee, sorry, Celina di Nardo is natuurlijk de olijven. En het komt natuurlijk uit Celina Mezzapica uit Puglia. Van trullofiorone.com. Nou, toch weer reclame gemaakt. Echt een hele goede olijfolie. Is die duur? Tuurlijk is die duur. Maar
ja, ja.
Hij is aan de andere kant helemaal niet duur. Hij is twee keer zo duur als deze uit de Albert Heijn.
En dan valt het nog een beetje erover neemt.
Ja. Maar me dunkt. Want dit is gewoon alleen maar machinaal. En nou, vervolgens gaan we, Evelien, ook even naar Italië toe.
Ja. Want het is op het gebied van fraude doet Italië ook gewoon rustig mee. In een recente operatie in Italië is meer dan 46.000 liter olijfolie in beslag genomen. Dat is na onderzoeken van de kwaliteit naar de kwaliteit van olijfolie. Dus niet gering.
Nee, 26 personen aangeklaagd voor fraude, 22 bedrijven opgeschort. En dat gaat allemaal over het verkopen van niet authentieke producten. Dan denk je, oké, is dat dan erg? Ja, want dat betekent dus dat ze rommelen met die olijfolie. Ja. Dat betekent dus dat in die fles Monini bijvoorbeeld...
Oh.
Monini niet, maar volgens mij Scarapelli. Een niet kleine Toscaanse.
Ja, om te koken, ja.
Ja, want waar moet je hier nou op letten? Nou, kijk, hier staat het gelukkig in Nederlands, in de Italiaanse supermarkt ook. Hier staat 100% Italiaans.
Ja.
Ja. Dan moet het ook 100% Italiaans zijn.
Mm-hmm.
Als dat niet zo is, dan is het gewoon fraude. Hè? Dus wat hier staat, er staan overigens bij die Carapelli, bij Gran Fruttato enzovoort, staat, als je goed leest, staat er overal dat het niet uit de EU komt. Een mix niet uit de EU.
Oh, echt?
Ja. Terwijl Carapelli bekend staat als grote Toscaanse. Nou, ja. Iedereen neemt klakkeloos aan dat het Italiaans is. Het is niet Italiaans. Het is niet eens Europees. Niet eens Spanje, niet eens Portugal, Griekenland. Niet, misschien Tunesië. Die maken ook hele goede manieren. Maar God knows, non-EU-mixen zitten daarin. Allemaal niet erg, maar dat is nou wat ik Italy-washing noem.
Ja, ja.
En dat doen ze zelf allemaal aan mee. Dus daar zijn gewoon mensen voor opgepakt. 202 ondernemers kregen boetes van in totaal €189.000. Ja, ik vind dat fors. Want uiteindelijk...
Ja, het gaat natuurlijk om consumentenbescherming. En uiteraard dat je de olijfolie...
Dat jij
productie beschermt en de reputatie van de Italiaanse olijfolie. En het is gewoon, ja, ik vind het helemaal niet zoveel. Eigenlijk €189.000 voor 202 ondernemers. Dat is een kleine €1.000 per persoon. Terwijl je gewoon...
Ja, hoewel ik wel denk dat sommigen zich misschien licht te verschijpen. Die hebben €500 gekregen. Maar sommigen zullen ook gewoon 20.000 hebben gekregen. En terecht, hè. En als ik puur kijk naar dit soort flessen. Kijk, hier kan van alles in zitten. Dit soort...
Ja.
Alleen... Dit is niet te kopen in de supermarkt. Hè? Dus ik doe eigenlijk precies hetzelfde. Ik koop gewoon supermarkt olijfolie om in te bakken. En alles wat ik koud doe, dit komt uit poeder. Ja. Dit is een Sardijnse olijfolie. Die laat ik gewoon komen met wat donkere blikken. En die giet ik dan over. Ja, en we hebben ook wel eens een aflevering besteed, hè, aan de olijfolie.
Ja, nou, ja, zeker.
Toen zijn we wat leuker.
Ja, dat hebben we zeker gedaan. Toen stonden we ook op een live event wat volledig verregende bij het Italië evenement. Dikke druppels olijfolie en regen heet de aflevering. Nida Seymour, 88. En daar hebben we dus ook meerdere hoe je moet proeven. Hoe je dat het beste kunt doen. Echt ook dat je dus olijfolie sommelier kunt zijn.
Ja.
En dus we hebben daarover gesproken met Francesca De Riti. Zij is inderdaad zo'n olijfolie sommelier.
Ja, nou, hoe eindigen we dan? Ik dacht, zullen we even wat naar de mensen toe gewoon even advies geven?
Tips.
Een paar tips van...
Waar moet je nou op letten?
Want je hebt nu vooral gehoord bij ons in de podcast, alarm, fraude. Je kunt Italië niet meer vertrouwen, je kunt Nederland niet meer vertrouwen. Wat moet je dan wel doen?
Nou, je moet gewoon op de verpakking letten. Dat je daarmee begint. Dat je dus, want ik begrijp dat olijfolie in donkere flessen beter beschermd is tegen oxidatie.
Ja, en check dan hoe ze het doen bij de Albert Heijn.
Oh ja, dat is gewoon een doorzichtige fles. Een doorzichtige
die staat doorgaans gewoon op is niet erg als het een half litertje is en hij is er in een week doorheen.
Ja.
Maar sommige mensen, weet je, en op een gegeven moment zie ik af en toe flessen staan. Ja, jongens, dat oxideert gewoon. Dan heb je gewoon op een gegeven moment letterlijk ranzige olijfolie. Dus. Pas op met dat soort doorzichtige flessen die je dan ook nog een keer in de hete naast het fornuis.
Ja.
Dan weet je zeker dat die op een gegeven moment gewoon niet meer lekker is. Dus niet erg, maar dus ik zou donkere flessen doen. Ik raad aan, ga altijd voor extra vergine.
Ja.
Dat is in het Frans extra vierge.
Ja.
Of virgin, noem het hoe je wil. Maar het gaat over die eerste persing. Koude persing. Alle andere geraffineerde zitten alle goede dingen zijn uit. En ik zou ook naar kwaliteitslabels zoeken. Hè. Als je EGT hebt, die wijzen vaak op een zorgvuldigere productie. Want dan moet je aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoen. Daar zou je ook naar kunnen kijken. Maar ja, jij zweert toch ook met
zeker. En het is echt een fabeltje dat je extra virgin niet kunt verhitten.
Ja, toch.
Maar ik ben het wel. Ik denk dat het een beetje...
200 graden
het is meer dat je dure olijfolie...
Okay.
Dat is een beetje zonde om daarin te gaan bakken.
Zeker.
Maar ik zou wel altijd met dan voor mij part wat iets goedkopere... olijfolie, maar wel altijd met extra vergine koken. Ik zou nooit met mild of delicaat of klassiek koken.
En er zijn dus heel veel mensen die... En qua prijs ontloopt het elkaar niet. Sterker nog, die mild is dan duurder soms nog dan deze. Ja, en dat is nou echt volksverlakkerij. Neem zoals ik vandaag 10 minuten. Ga voor dat olijfolieschap staan. Ja. Doe dat niet met je kinderen, we gaan gewoon even alleen. Op vanavond om 8 uur als die appie leeg is. Ga er naartoe en probeer te checken per fles waar ze vandaan komen. Er gaat echt een wereld voor je open.
Oh ja, ik ga dat ook straks doen.
Want 100% Italiaanse olijfolie. Of is het een mix van olijven uit de EU. Of is het een mix van olijven uit de EU en buiten de EU. Het is allemaal prima, jongens.
Maar dan weet je in ieder geval wat je in handen hebt.
Toch?
En wat je over je eten gooit. En ik vind, gewoon voor het koud gebruik. Dus als je het over tomaten doet, in salades doet, op bruschetta doet. Dan moet je gewoon echt goede olijfolie hebben. En dan is voor een halve liter 12, 13 euro echt niet zo'n gekke prijs.
Je drinkt er namelijk ook niet een liter van weg.
Je gebruikt daar wel even mee.
Een paar eetlepels ervan. Ja, het is echt ook vrienden te eten hebt misschien iets meer. Maar dan geniet je er ook wat van.
Ja, dus en het is ook lekker met wat brood en wat zout. Dat eet je toch ook in een restaurant, dat gewoon heel lekker is.
Ja,
dus...
ja. Overigens, daar is in Rome zijn laatste. Oh ja, maar toch nog even één fraudezaak. Hebben ze die restaurants?
Ja.
Hebben ze te pakken genomen? Dat was de ergste fraude die ik ertussen heb zitten. Die hadden gewoon lampenolie. Dat is ook olijfolie. Maar dat is zo'n slechte kwaliteit olijfolie. Dat die niet verkocht mag worden om te consumeren. Dat is eigenlijk een soort lampenolie. En wat ze dan doen, die mengden ze dan ook met olijfolie. Dat deden ze iets aan de geur en aan de smaak. En dat zat in die potjes van die restaurants. In sommige restaurants in Rome. Dus die mensen die deden dan die dips op tafel. En die man die verdiende daaraan. Want ja, olijfolie is natuurlijk super duur.
Ja.
En dit was hartstikke goedkoop. En zo werd je dus, ja, en dat kun je niet checken natuurlijk. Dus je moet maar ook, weet je wel, vertrouw niet iedereen. Word maar een beetje dividende zoals de Italianen. Of zoals mijn moeder af en toe.
Ja, wantrouwig.
Waar ik af en toe helemaal gek van word. Maar het helpt wel, want als je alles blind gelooft, zelfs zo'n etiket,
ja,
moet je dus echt heel goed bestuderen, wil je weten wat er staat.
Ja, en ik heb ook even een oproep aan al onze luisteraars. We hebben dus nu de Albert Heijn even onder de loep genomen.
Oh ja, ja.
Maar kijk ook even in je eigen supermarkt wat je tegenkomt als je dus nu met de tips van Donatella op het label gaat kijken. Wat erg Italiaans oog, maar als je de kleine lettertjes leest, er weinig Italiaans in de fles zit. Maak dan even een foto en stuur op. Vinden we leuk. Ja. Naar italiapodcast@gmail.com.
Ja, en we gaan via
Instagram.
We delen dus vooral de aflevering via NPO Start van de Keuringsdienst van Waarde over olijfolie. Nou, dan zijn we aan het einde van deze gekomen.
Ja.
Evelien, wat gaan we volgende week doen?
Och, wat een herrie. Ik moet even heel hard nadenken. Ja, dat weet ik wel. We gaan dan. Het valt net een beetje tussen deze en de volgende aflevering. La Festa delle Donne.
Oh, Internationale Vrouwendag.
Ja, Internationale Vrouwendag.
Mimosa.
Ja, we gaan eventjes naar de oorsprong daarvan kijken.
Wat
en hoe het eigenlijk gesteld is met de vrouwenrechten en de verworvenheden in Italië. Vergelijk met Nederland. Wordt daar minder gewerkt, zachter gewerkt. Dat gaan we allemaal volgende keer bespreken.
Nou, en wil je nog meer afleveringen van de Italië podcast luisteren? Dan vind je ons in je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct. Geef ons vooral 5 sterren op Spotify of Apple Podcasts als je dat niet gedaan hebt. En wil je adverteren? italiapodcast@gmail.com.
Ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao, ciao.